Goedemorgen allemaal. Achterin zie ik niet zoveel, maar goedemorgen allemaal. Hallo. Ja, fijn om zo bij elkaar te komen en ook het woord te delen met jullie. En ik had deze preek al best wel lang, was ik aan het voorbereiden en het pakte echt mijn hart. En ik wil graag spreken over de drie salvingen van koning David. Ik wil je eigenlijk meenemen naar het boek Samuel en dat wil ik u laten zien uit het leven van David. David die op jonge leeftijd geroepen werd door God. Ik wil eigenlijk de lijn leggen van het leven van David persoonlijk naar u, persoonlijk naar mij, maar ook voor ons als gemeente. Als een soort spiegel voor ons als gemeente. We kunnen hier als gemeente ook heel veel uit leren. Nou, sla met mij op, 1 Samuel 16 vanaf vers 1. 1 Samuel 16 vanaf vers 1. Je moet weten dat Saul had gezondigd en hij wou niet wachten op Samuel. En daardoor ging hij zelf het brandoffer offeren. En God zei dat er een einde zal komen aan zijn koningschap. En dat er een nieuw koning zal gaan komen. En toen kreeg Samuel de opdracht van God om David te gaan salven. En dat gaan we ook lezen. 1 Samuel 16 vanaf vers 1. David door Samuel tot koning gezalfd. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij salven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem beven tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hem uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dat vind ik echt zo'n mooi stukje, dat raakt mij altijd. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heer heeft deze ook niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Sama voorbij gaan, maar hij zei, de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, salf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de olioen en salfde te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover. Nou, als we kijken naar David, als een herdersjongen werd hij eigenlijk niet gezien. Zelfs niet door zijn eigen familie. Maar God ziet hem wel. En misschien ben je ook nog nooit gezien door je eigen ouders. Dat kan natuurlijk ook. Maar weet dat God jou ziet. De Bijbel zegt in Jesaja 43... Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En dan wil ik je mee bemoedigen. God heeft je bij je naam geroepen. Hij kent je door en door. En je bent van hem. Hij heeft de volle prijs voor jouw leven betaald. En bij die roeping van David zie je gelijk een salving. De eerste salving. En ik zal u laten zien dat David 3 keer is gesalfd in zijn leven. Nou, de eerste keer hebben we net gezien, er is een opgaande lijn. En God wil dat u een opgaande lijn beklimt. Niet dat het een neergaande spiraal is van u komt blijmoedig tot Jezus En daarna hebt alles weer weg. De vuur, de passie, misschien wel de eerste liefde. Nee, het is een opgaande lijn. En David was geroepen. David was gesalfd. En op een gegeven moment zien we dat David naar de front wordt gestuurd om zijn broers eten te geven, omdat ze daar moeten vechten tegen de Filistijnen. En het eerste waar David mee moet dealen, is met afwijzing. David wordt afgewezen. Wat kom jij hier doen, knulletje? Maar David hield zijn focus. En David kwam daar en die zag daar die grote Filistijn Goliath. En we kennen allemaal het verhaal. Maar David werd geprikkeld in God. Wie is die Filistijn die mijn God, die mijn volk zo probeert te onderdrukken? En uiteindelijk treedt hij Goliath tegemoet in de allerhoogste naam, de naam van God. Omdat hij met andere ogen keek. Hij keek met gezalfde ogen. Hoe kijken wij vandaag naar onze Goliath? Jouw probleem kan een Goliath zijn. Maar David keek naar Goliath en zag dat het een superdiner was voor de vogels en de dieren op het veld. En we weten allemaal wat er is gebeurd met Goliath, dat David Goliath overwon. En vanaf dat moment zien we een totale verandering in het leven van David. Want eerst werd hij afgewezen, maar daarna werd hij bejubeld. En ook dat kan in jouw leven een proces zijn, dat iedereen positief, vol lof over je spreekt. En voordat je het weet, word je omhoog gestuurd. En is de uitdaging, hoe ga ik om met lof, hoe ga ik om met trots, hoe ga ik om met de wereld ligt aan mijn voeten. Dus twee kanten die we zien. En die eerste salving van David duurde een periode van ongeveer 5,5 jaar, voordat hij voor de tweede keer gesalfd werd. En het bijzondere in die salving, in die eerste 5,5 jaar, is dat David zijn identiteit werd gevormd. Weerde wie hij was. En iedereen die tot Jezus komt, begint in het proces van zijn identiteit. In de identiteit van Christus. En misschien zit je wel midden in een identiteitscrisis. Dat kan natuurlijk ook. En ook in het leven van David gebeurde zo verschrikkelijk veel. En vooral in die eerste 5,5 jaar. Ook David kende de angst. Hij kende de pijn. Hij kende de moeite. Maar nadat hij bezongen wordt en in het leger werd geplaatst door Saul, werd hij en succesvol werd, werd Saul jaloers en moest David vluchten voor Saul. En dat ging zo ver dat Saul hem wou laten ombrengen. En dan zien we een jonge man die opeens op de vlucht moest gaan en nergens is er meer rust. En het eerste waar hij naartoe gaat is naar Samuel. Hij gaat naar Najot. En daar ontmoet hij Samuel. Maar zelfs daar is hij niet veilig, want Saul zoekt hem daar ook. Alle veiligheid verdween uit zijn leven. Het is goed dat je een geestelijke vader hebt. Iemand waar je naartoe kunt gaan. Iemand waar je hart mee kunt delen. Ik denk dat het ook belangrijk is. Iemand die je kunt inspireren. Maar voor David was er geen plaats bij deze geestelijke vader. Bij Samuel. Omdat Saul daar ook kwam. En dan vlucht David verder. En dan zien we dat hij naar de profeet gaat. Hij gaat naar de profeet Gad. 1 Samuel 22 vers 5 staat dat. Hij gaat naar de profeet Gad op zoek naar een woord van God. En daar zal wel gedacht hebben. Hoe is dit toch mogelijk? Ik ben geroepen. Ik ben gesalfd. Ik zal toch koning worden over Israël? Hoe is dit toch mogelijk dat ik mijn leven, dat ik moet vluchten om mijn leven te redden? En weet je wat de profeet Gad zegt? Hij zegt tegen David, 1 Samuel 22 vers 5, daar staat er. De profeet Gad zei echter tegen David, blijf niet in de vesting, maar ga daar vandaan en ga naar het land Juda. Het woord van God door de profeet was, ga naar Juda. Ga naar hen die lof prijzen. Ga naar hen die aanbidden. En dat is misschien wel de sleutel voor jouw situatie vandaag. Misschien ben je wel opgejaagd, onrustig in je situatie. En het woord van God is, ga naar Juda. Ga naar hen die weten wat aanbidding is. Ga naar hen die connectie hebben met de hemel. Ga naar hen die weten wat het is om een troon te bouwen voor de levende God. En dat is het woord van God voor David. En David gaat die richting op. Maar opnieuw hoort hij dat Saul achter hem aan zit. En hij moet afwijken van die weg. En dan gaat hij naar de priesters. De priesters waar hij aansluiting vindt. Hij eet daar de broden. U kent vast het verhaal. En hij krijgt daar het zwaard van Goliath. Maar ook daar komt Saul en er is een afschuwelijke slachting onder de priesters. En David vlucht verder en verder. En uiteindelijk komt er een crisissituatie in het leven van David. En dan mag je wel met me opslaan 1 Samuel 27 vanaf vers 1. Maar David zei in zijn hart. Hij overlegde niet meer met God, maar hij begon zelf de dingen in te vullen. Ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël. Zo zal ik uit zijn hand ontkomen. David besluit om naar de Filistijnen te gaan. En dat is een bizar besluit. En soms kan het in ons leven zo bond zijn dat we besluiten onder de emoties, onder de druk, onder de twijfel, onder de angst, een verkeerde beslissing te nemen. En dan neemt David een verkeerde beslissing. En hij gaat naar de Filistijnen. Letterlijk en figuurlijk. 16 maanden is David, gaat hij een zijspoor in. Hij zit helemaal weg. Hij zit helemaal kwijt. En de koning van de Filistijnen, Achis, heet hem van harte welkom. En weet je wat Achis betekent? Ik zal zwart maken of verschrikken. En dat is wat de duivel wil doen. Hij wil je zwart maken. Hij wil je bang maken. En hij zegt, ik heb een woonplaats voor jou, Siklag. En Siklag betekent wendingmakend. En ik heb gezocht wat het woordje wending betekent. Het betekent afleiding, draaiing, kentering, ommedraai, een plotselinge ommekeer. En dat is wat de duivel wil doen. Hij wil dat je je niet meer richt op God, maar dat je juist afwendt van hem. En hij heet je welkom wanneer je zijn pad betreedt. En hij zegt, ik heb een plaats voor jou, Siklag. En David ging geen kant meer op. Een verschrikkelijke situatie in het leven van David. En 16 maanden lang dient hij deze koning. Hij is een spoor van God kwijt. Terwijl hij geroepen, terwijl hij gezalfd was. En misschien ben je hier nu binnengekomen, misschien zit je hier nu wel. Of kijk je nu misschien meer via de livestream. En ben je ook het spoor kwijtgeraakt. En ben je je zicht, ben je roeping kwijt. En bewandel je een weg waarvan je weet dat het niet de goede is. En in die 16 maanden zien we dat er geen psalm geschreven wordt. Er wordt geen gebed gebeden. Het is een droge periode in het leven van David. En zijn identiteit brokkelt af. Een identiteitscrisis komt er in het leven van David. En we zien een leven dat wat instabiel wordt. En misschien ben je nu hier en denk je bij jezelf, Jefta, dat plaatje wat je nu schetst, ja, dat ben ik. En misschien spreekt God nu wel tot je hart. Hij wil tot een doorbraak brengen. Want het eindigt hier niet voor het leven van David. En het eindigt hier niet voor u vandaag. Maar het is misschien wel een doorstart naar iets nieuws. En als David met de Filistijnen wil meevechten, dan hoort hij, ga jij maar weer terug naar Siklag. Voor jou is er geen plaats. En in de diepste zin wordt hij opnieuw weer afgewezen. En hij gaat richting Siklag en dan ziet hij dat de stad is geplunderd door Amalek. En alles wat hem zo lief was, zijn vrouwen, zijn kinderen, het was niets meer. Alles was weg. En de 600 vrienden die bij hem waren, zoeken een zondebok. En David blijkt die zondebok te zijn. En ze willen hem stenigen. Maar dan zegt de Bijbel in 1 Samuel 30 vers 6, en dat vind ik zo mooi. 1 Samuel 30 vers 6, David echter sterkte zich in de Heere zijn God. En weet u hoe dat mogelijk was? Hij was gezalfd. Hij was geroepen. Salving maakt het verschil op de meest cruciale momenten. Een roeping over je leven maakt het verschil. En we zijn allemaal geroepen. U heeft allemaal een salving over uw leven. En als alles lijkt tegen te zitten, dan mag je weten dat je mag gaan sterken in de Heere onze God. Want hij is ook onze God. En David weet die 600 man weer de goede richting uit te krijgen. En gezamenlijk de vijand te zien. Salving heeft het vermogen om de visie weer aan te scherpen. Salving heeft het vermogen om te zien, we zijn niet een kaasvijand, maar we hebben maar één gezamenlijke vijand. En dat trekt hij op, richting Amalek. En hij plundert de buit, en hij plundert de Amalekieten en de buit wordt teruggehaald. En dan zien we een nieuwe fase in het leven van David. En dan lezen we in 2 Samuel 2, vers 1. 2 Samuel 2, vanaf vers 1. Daarna gebeurde het dat David de Heere vroeg: zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? Dus na die periode van 16 maanden vraagt David opnieuw aan de Heere. En de aansluiting die hij zoekt ligt helemaal in de lijn van de profeet Gad. Want de profeet Gad zei: ga naar Juda. En na die 16 maanden zegt hij: zal ik optrekken naar Juda? Heer, tel dat woord nog steeds voor mij vandaag. En de Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 20 en 21. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. En misschien zijn er wel woorden over jouw leven uitgesproken. En misschien kijk je nu wel naar je situatie vandaag en denk je: ja, maar ik zie het niet gebeuren. Er klopt helemaal niets van. Maar ik wil je in herinnering brengen, de woorden die God ooit tot jou gesproken heeft, zijn woorden zijn ja en amen. En dit is wel misschien de dag dat je mag gaan instappen in het woord van God. En hier zegt David: zal ik naar een van de steden van Juda optrekken? Heer, tel het woord nog steeds vandaag. Ik heb er een potje van gemaakt, maar tel het woord nog, Heer. En weet je wat God zegt? Trek op. Dat vind ik zo mooi. Trek op. Het woord van God geldt nog steeds. God is een God van trouw. Dat is de God die wij dienen. God zegt niet van: je hebt 16 maanden van je leven, heb je een rotzooi van gemaakt. Nee, je komt er bij mij niet meer in. Nee, dat zegt God niet. God is een God van liefde en genade. En hij zegt op. Hij zegt: trek op. En David vraagt: waarheen zal ik gaan? En God zegt: ga naar Hebron. En Hebron betekent communiteit, gemeenschap. Hebron was de plaats waar de priesters woonden. Hebron was de enige plaats dat Abraham met zilver heeft gekocht. Het beeld van de gemeente. En Jezus heeft de gemeente gekocht met zijn eigen bloed. Zilver is het beeld van verzoening. En Hebron was een vrijstad waar je als doodslager naartoe kon rennen. Een plaats van genade. En God zegt: ga naar de gemeente. Wat een geweldig woord van God. Als je richting nodig hebt, ga naar de gemeente. Ga terug naar de kerk. Ik denk dat dat belangrijk is. En daar gaat hij. En de mannen van Juda zalfden hem tot koning over het huis van Juda. De tweede keer wordt hij gezalfd. En waar wordt hij gezalfd? In de gemeente. Weet je waar je bevestigd wordt? In de gemeente. Weet je waar je bekrachtigd wordt om te functioneren in je bestemming, in je roeping? In de gemeente. Niet in een conferentie, hoe goed ze ook zijn hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar de gemeente is de plaats waar je bekrachtigd wordt, waar je bevestigd wordt in je roeping, in je bediening, in je bestemming. En daar heeft God de gemeente voor gegeven. En het is goed dat je hier allemaal in de gemeente bent. En wees ook deel van de gemeente. Maak de gemeente tot je geestelijk huis. Dit is jouw thuis. Hier mag je vallen, hier mag je opstaan. En hier is leiderschap die je verder wil helpen in je bestemming. Hier zijn vrienden die van je houden, maar die ook echt van je houden. En dan wordt David, wordt koning over het heel het gebied Juda. Dus zijn gebied wordt groter en groter. Dus de tweede salving is een andere les. De eerste salving werd zijn identiteit gevormd, zijn karakter, wisten wie hij was in God. Maar de tweede salving was een periode van ongeveer 7,5 jaar. Om uiteindelijk voor de derde keer gezalfd te worden. En in die periode leert David hoe hij moet regeren. Regeren in autoriteit. En ook dat heeft iedere persoon nodig die tot Jezus komt. Om in autoriteit te gaan staan. Eerst wordt onze identiteit gevormd, maar daarna mogen we gaan staan in de autoriteit van God. God zegt tegen Adam: regeer. En hetzelfde zegt hij tegen u, tegen mij vandaag: regeer. Wij zijn geroepen om het hoofd te zijn en niet de staaf. En God wil dat de goddelijke autoriteit weer terugkomt, ook in de gemeente. We zijn als kerk wereldwijd zo verschrikkelijk veel kwijtgeraakt. De kerk is voor vele jaren ook in een identiteitscrisis geraakt. Ook de kerk is voor vele decennia naar de Filistijnen gegaan. Krachteloos geworden. Instabiel geworden. Maar God heeft nooit opgegeven. Halleluja. En als de kerk uit een identiteitscrisis komt, en ik geloof dat God de gemeente, de kerk wereldwijd aan het herstellen is. Om te herontdekken wie we zijn in Christus. Dat hij in ons woont en dat hij ons brengt in onze bestemming. En het tweede level waar hij ons in wil brengen is in autoriteit. en wonderen en tekenen. En wat Jezus onze grote voorbeeld in is. Wat hij heeft gedaan, dat wij dat ook mogen gaan doen. En dat het werk van de Heilige Geest weer de ruimte krijgt, ook binnen de gemeente. En dat we weer mogen gaan bewegen in de autoriteit, vol van de Heilige Geest. En daarom vind ik het ook zo mooi dat we het thema Heilige Geest gaan behandelen. Want God wil de gemeente bekrachtigen in autoriteit. Opdat Marcus 16 helemaal weer ons eigen wordt, normaal wordt. Dat tekenen en wonderen ons weer zullen volgen. Dat is wat God wil doen, ook in onze gemeente, hier in Ommen. En in die periode van 7,5 jaar, er staat in 2 Samuel 3, vers 1, er staat, er was een langdurige strijd tussen het huis van Saul en het huis van David. En we zien hier een geestelijk huis en een vleeselijk huis. Er was een langdurige strijd. En als we ook kijken naar kerken en gemeenten, is er een langdurige strijd als het gaat over gezag. Als het gaat over autoriteit. Als het gaat over Gods orde. We zien enorm veel gezagconflicten binnen de gemeente. Maar er is een orde in God. En als we die orde weer gaan begrijpen, dan breken we door. Maar wanneer we telkens gaan reageren vanuit ons vlees, dan gaat het tempo van het proces gaat alleen maar langzamer en langzamer. Maar wanneer we gaan stappen in Gods orde, dan worden we krachtiger en krachtiger. En na die 7,5 jaar zien we dat de oudsten, de mannen van Israël, gaan David opnieuw salven. 2 Samuel 5, vers 17. Opnieuw in de gemeente wordt David bekrachtigd en bevestigd. Richting zijn volle bestemming. En ik geloof dat God zijn gemeente wil brengen van een identiteitscrisis tot een identiteitsvolheid. Van een identiteitsvolheid naar een nieuw level van autoriteit. En als we weer gaan bewegen in die autoriteit, dat God uiteindelijk door de kerk, door de gemeente, tot zijn volheid gaat komen. En dat is de derde salving. Om te regeren, maar regeren in volheid. En de derde salving van David maakt dat hij door kan breken in zijn bestemming. En God heeft de gemeente, de kerk, ergens mee bedoeld. Niet om gezellig samen koffie te drinken, om een clubje te zijn. Nee, God heeft de gemeente bedoeld om Jezus Christus zichtbaar te maken voor een wereld die schreeuwt. Voor een wereld die in nood is. En het prachtige van David is dat de derde salving gaf hem direct zicht op de heerlijkheid van God. Want als hij gesalfd is, is het eerste wat in zijn hart naar boven komt: hoe zal ik de ark van de Heere tot mij brengen? David was helemaal gefocust op de ark van het verbond. Op de tegenwoordigheid van God. David was een man die wilde regeren als centrum de tegenwoordigheid van de levende God. En David gaat alles inzetten om door te breken naar Jeruzalem. En als je kijkt naar 2 Samuel 5, vers 6. 2 Samuel 5, vers 6. Dan zegt de Bijbel. Na de derde salving. De koning trok met zijn mannen op, dat is David, naar Jeruzalem. Tegen de Jebusieten die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David, u komt hier niet binnen. Want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Om door te breken in je bestemming is er een keiharde confrontatie tussen de geest van de Jebusieten. En weet je wat Jebusieten betekent? Ik zal plat treden. Het is een geest die zijn oorsprong heeft in Gam. En wat deed Gam? Een van de zonen van Noach, hij ondermijnde geestelijke autoriteit. Hij ondermijnde vader Noach omdat hij te veel wijn gedronken had. Hij maakte hem belachelijk omdat hij naakt in zijn tent lag. En deze geest maakt dat zij die door willen breken in een bestemming, maken hem belachelijk. Van, wie denk jij wel wie je bent, David? Kreupelen en blinden houden je nog tegen. Maar David is vastberaden. De derde salving maakt de kerk vastberaden om door te breken in haar bestemming. En God wil dat we als kerk, als gemeente vastberaden zijn en doorbreken in onze bestemming. God heeft een bestemming voor ons ook hier in Ommen. Hij heeft ons tot hier geleid, maar hij wil ons nog verder leiden. En die weg verder worden de mooiste jaren, of misschien wel maanden, wie zal het zeggen, die God de gemeente gaat geven. De eindtijdkerk zal minstens zo krachtig en glorieus zijn als de eerste gemeente. En God is bezig in u, in mij, in ons persoonlijk leven, maar ook in onze gemeente hier in Ommen. Om de heerlijkheid van God, van Jezus Christus, zichtbaar te laten worden. En dan stoot David door. Hij stoot door naar Jeruzalem. En dan zien we dat alle Filistijnen in beweging komen. Dat staat in vers 17. De eerste salving bracht één Filistijn op de been. Maar de derde salving, alle Filistijnen. Dus de weerstand om door te breken wordt alleen maar groter en groter. Maar de derde salving heeft het vermogen om door te breken. En waarom? Omdat zijn identiteit gevormd was. Hij wist te functioneren in de autoriteit. En hij was vast, gepassioneerd en vastberaden om door te stoten in de bestemming van zijn leven. En als David dan richting Jeruzalem gaat, dan is zijn harte wens: hoe zal ik het ark van het verbond tot me krijgen? En waarom was David zo vervuld van het ark van het verbond? Zo gepassioneerd. En David kende ongetwijfeld de boeken van Mozes. En over de ark en de unieke plaats van Exodus 25. En David realiseerde zich: er is een plaats in God waar ik met alles kan over spreken. Er is een plaats waar ik God kan ontmoeten. En is dat niet de mooiste ontdekking die je als christen mag hebben? En we zijn nu veel verder in de tijd en we leven in het nieuwe verbond. En wij kunnen in diezelfde volheid regeren zoals David. Maar wij hebben toegang tot God door het volbrachte werk op Golgotha. Door wat Jezus heeft gedaan. Hij stierf voor jou, voor mij zonden. En zodat wij weer toegang konden krijgen tot de Vader, tot God. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Door die drie enige God die wij mogen aanbidden. En dat is ook een vraag voor mij vandaag, voor jullie misschien. Misschien is het wel een droge periode in jouw leven vandaag. En misschien ben je wel een beetje afgedwaald omdat we ook niet meer naar de kerk konden gaan. Maar we zijn de gemeente zo hard nodig. En ik geloof dat God ons ook wil aanraken daarin en ons wil bevestigen van: ga naar de gemeente. Want we zijn elkaar nodig. En ik geloof dat God ons wil, dat we samen elkaar mogen dienen. Zodat we de mensen buiten Ommen die God nog niet kennen of in Ommen, dat die terug mogen gaan komen, dat die naar Jezus mogen gaan. En dat is mijn boodschap voor vandaag. We mogen gaan en staan voor de heerlijkheid van God. Amen. Amen.